Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat dominee Budding uit Waarder bij ons voor. Na deze dienst is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Als eerste lied zingen we voor zover mogelijk staande Psalm 42, vers 1. In deze bekende psalm zingen we van het verlangen naar de God des levens. Na het zingen van Psalm 42, vers 1, is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Wij verwachten onze hulp alleen van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 43, de versen 3 en 4. Zend Heere uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vierde, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 3 en 4. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen daarna Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? 139, vers 14. En een ieder van ons spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu onze harten verenigen in gemeenschappelijk gebed. Wat bent u het waardig, Heere, om volmaakt, bemind, bedoeld en verheerlijk te worden? En dat is uw eerlijk en heerlijk doel. En een schare die niemand tellen kan en elke dag aangroeit, is in en bij u thuis gekomen. En zullen en willen en kunnen nooit meer iets anders dan u verheerlijken. Maar dat begint hier. Mag het vanavond beginnen. Als dat nog nooit echt gebeurd is. Zoals wij samen zongen aan het begin. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat is dat even groot, Heere. Als dat eeuwige geestelijke leven in ons geboren wordt. En wij met niets en niemand meer te vervullen zijn. Dan met u, o Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat een wonder, Heere. Als wij over zijn gegaan van de dood in het leven. Van de duivel die wij van nature dienen. Naar uw gezegende Heer Jezus. Om een kind te zijn van uw koninkrijk. O Heere, wil ook vanavond dat wonder werken als het niet gebeurd nog is. Want dat is de hoofdzaak in ons alle leven. Daarbuiten is ons leven doelloos. Zelf in het middelpunt, ook in het geloof, waardeloos. Alleen waar u leeft, Heer Jezus, in ons en door ons heen, wordt God verheerlijkt. Help ons, Heere, om uw woord recht te prediken, zoals u het wilt, zoals u het bedoelt. En laat uw woord gevuld worden met goddelijke kracht. Want dat lezen we in uw woord. Het is een kracht van u tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Eén woord. En er is licht. Er is leven. O, spreek slechts één woord. Zo sprak een van uw kinderen en u deed het. Want u doet niets liever dan zondaren zalig maken. Dan mensen die alles verknoeid hebben aan uw hart drukken. Zo bent u, Heere, in het uitzien naar verloren zonen en dochters. O God, wil ook vanavond uw liefde in ons hart doen voelen, want dat voelen we. Als het waar wordt, persoonlijk, wat u, Heer Jezus, zegt, en de Vader zelf heeft u lief. Door mensen bemind, dat is groot, maar mensen vallen weg. Door u bemind, dat is alles. Getrokken met eeuwige liefde. Bestemd voor eeuwige zaligheid. Wat maakt u uw kinderen gelukkig? Dat kunnen 1000 werelden niet. U wel, Heere. U doet het vaak in uw huis. Als we aan het luisteren zijn. Of soms niet. Maar toch een woord ons hart treft. En dan kan het niet anders. Of we worden een en al oor. We willen geen woord missen, want het zijn uw woorden. Die zijn kostbaar, die zijn heerlijk, die zijn zo waar. We kunnen ons zo toevertrouwen aan u, aan wat u zegt, aan wat u belooft, maar ook vrezen voor wat u bedreigt. Alles wat in uw woord naar ons toe komt, is waarachtig en komt uit. Tot de laatste letter. Heeft dat we dat allemaal zullen geloven. Met heel ons hart. En heel ons leven zullen richten. Naar uw woord. De langste psalm die u ons gaf. Is één aanhoudend gebed en verlangen. Om in uw woord te wonen. En daaruit te leven. Dat is zo, bij ieder die u kent. Heere, help ons in het luisteren. Open onze harten, verlicht ons verstand, o Heilige Geest, zodat wij begrijpen de dingen die van u zijn. Want van nature snappen we het niet. Dan hebben we 1000 vragen aan u, maar het antwoord bevredigt nooit. Maar als we eens ophouden, als we eens gaan zien hoe klein, hoe nietig, hoe zondig, hoe dwaas we zijn, dan houden we onze mond. En dan gaat u spreken. Ik ben uw heil. Dan maakt u ons gelukkig. Voor eeuwig. We bidden voor allen die thuis met ons verbonden zijn. Wil ook in de huiskamers uw nabijheid en liefde doen ervaren. Zegen uw kerk ook wereldwijd, Heere. We denken aan de landen die lijden onder oorlogsgeweld. In Oekraïne, Israël, Iran. Zoveel andere plaatsen meer. En wat onderscheidt ons alleen uw goedheid? Wij horen uw voetstappen, Heer Jezus. Want al deze dingen zijn voorzegd. Oorlogen en geruchten van oorlogen gaan vooraf aan uw wederkomst. We bidden voor uw bondsvolk Israël, Heere. Ze zijn in oorlog aan alle kanten, maar ook nog grotendeels in oorlog met u. En dat is het ergste. Geef dat ze de wapens gaan inleveren. Dat ze zullen zien wie zij hebben doorstoken, maar ook wij. En zullen bitter rouw klagen, als over een eerstgeboren zoon. Dat hebt u beloofd. En dat zal zeker gebeuren. We bidden voor allen, Heren, die om hun geloof worden vervolgd. Zovelen in gevangenissen. Zovelen hebben dierbaren verloren. Zovelen moeten in het geheim samenkomen. Of durven dat zelfs niet eens. Maar de poorten van de hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Help ze, Heren. Maak ze heilig zindingrijk om u daar toch te dienen met heel hun hart. U zult zelf wegen openen die wij niet verwachten en kunnen zien. We bidden voor de nabestaanden van André van Vliet, zo vrij jong nog gestorven, voor velen veel betekend. Wilt u ze vertroosten, Heren, en de lege plaats met uzelf vervullen. We bidden ook voor onze overheid hier ter plaatse. Bedeel ze met de wijsheid die van boven is. Ook als er zoveel problemen op ze afkomen. Opvangcentra, asielzoekers, geef een bewogen hart. Bedeel ze met de wijsheid die van boven is. Die is zuiver en zachtmoedig en nooit egoïstisch. Denk aan onze regering, Heren, aan allen die in hoogheid gezeten zijn, ons koningshuis. Geef ze toch te buigen voor u, de koning der koningen, want anders zal het eeuwig misgaan. Breng ons terug, Heren, naar u, dat ons land en volk zou gaan vragen, niet wat willen mensen, maar wat wilt u, wat wij doen zullen. U regeert, u komt. Dwars door de oordelen heen, bouwt gij uw kerk, vestigt gij uw koninkrijk, en laat onze harten vol worden van wat u ons zelf hebt leren bidden. Uw koninkrijk komen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan Gods woord openen en lezen in Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. Johannes 21, vanaf het 15e vers. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Gemeente, wij willen u met Gods hulp het woord van God bedienen deze avond, naar aanleiding van vers 18 en het eerste gedeelte van vers 19 uit Johannes 21. En dat wil ik graag nog een keer met u lezen, vers 18 en 19a. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Wij zetten boven de preek Jezus en Petrus. Nee. Vul vanavond uw eigen naam eens in. Want Jezus komt door dit woord vanavond tot ons. Het zijn zijn eigen woorden. En volgens zijn eigen belofte is hij aanwezig met zijn majesteit, met zijn genade, met zijn godheid en met zijn geest, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Laat dat besef toch eens goed tot ons doordringen. Jezus komt vanavond tot ons. Maar dit gesprek vindt inderdaad plaats tussen Jezus en Petrus. En wij mogen daar ook getuigen van zijn. En dan wijst de Heer Jezus hem 3 aandachtspunten op zijn verleden. Wij hebben allemaal een verleden. Er zitten hier helaas niet veel jonge mensen, gelukkig wel wat. Als je 20 bent, heb je verleden. Als je 20 bent, heb je een verleden. Als je 80 bent, veel meer. Elk mens heeft een verleden. In de tweede plaats wijst Jezus hem op het heden. Want, dat is u misschien al opgevallen, Jezus zegt tegen Petrus: de Heer Jezus wijst Petrus hoe het nu is, op het moment dat hij met hem spreekt. En dat brengt naar ons toe de vraag hoe het nu met ons is. Hoe het was en hoe het is. Toen je jonger was, omgordde jij jezelf en wandelde waar je zelf wilde. Dat is Petrus. Verleden. Maar dat is veranderd. De Heere zegt toen je jonger was. Nu is dat niet meer zo. Dus daar gaan we met elkaar over nadenken. Die grote verandering die in elk mensenleven absoluut moet plaatsvinden. En in de derde plaats staan we stil bij zijn toekomst. Als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. Dus Jezus en Petrus en mij vanavond zijn ook mijn verleden, zijn ook mijn heden en zijn ook mijn toekomst. We gaan er eerst nog van zingen, gemeente, uit Psalm 32, de versen 4, 5 en 6. Psalm 32, de versen 4, 5 en 6. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En het vijfde: wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil, ezel, door domheid voortgedreven. En het zesde: rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 4, 5 en 6 van Psalm 32. Gemeente, als wij oprecht in Christus geloven en met Hem één geworden zijn, dat gebeurt. Dat heeft de Heer Jezus gebeden. En wat Hij bidt, vindt absoluut plaats. Jezus bad, ik in hen, in de zijne, Gij in mij, Vader, opdat ze één zijn in ons. Dat is oneindig mooi. Dat duurt eeuwig. Eén te zijn met Christus. Bent u het? Dan heeft uw omgang met Christus, door Hem met God, in de kracht van de Geest, twee kanten. Een openbare kant. U komt vanavond naar de kerk. Als het goed is, zoekt u een ontmoeting met Hem. U komt er vooruit, hoop ik, in uw dagelijks leven, in uw gezin. Hij bepaalt de keuzes van uw leven. Want in het ware geloof leert u wat Paulus zegt: ik leef, maar niet meer ik. Christus Jezus leeft in mij. En wat ik leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Er is dus een zichtbare kant. En als u een vruchtbaar christen bent, wordt u vergeleken met een brief. Een leesbare brief die iedereen kan lezen. Maar gemeente, er is ook, en daar leg ik nu even de nadruk op, een verborgen kant. Voor mensen verborgen. De omgang die u hebt, persoonlijk, met de Heer Jezus. Want de Heer Jezus heeft met al de zijnen ook een persoonlijke relatie, levensweg en omgang. Die van Johannes was een andere dan die van Petrus. En in het verband van onze tekst neemt de Heer Jezus Petrus apart. Het gaat tussen hem en Petrus. Het gaat tussen hem en jou. U bidt voor uzelf. En waar bidt u om? Hij hoort het. Hoe bidt u? Hij weet het. Bent u oprecht? Schreeuwt uw hart naar hem? Hij weet het. Maar u vraagt soms veel macht aan hem, want er is een gebod: bid zonder ophouden. Uw leven is een biddend leven, dat is verborgen. Dat hoort de Heer Jezus. Dat weet soms je eigen man, je eigen vrouw niet, je eigen ouders niet. Als je 's avonds je knieën buigt, of 's nachts wel eens niet slapen kan, wat je dan allemaal tegen de Heere zegt. En, dat is veel belangrijker, wat Hij tegen jou zegt. Heel veel mensen hebben wel een soort geloof, maar het is eenrichtingsverkeer. Ze bidden. Nou, ik heb gebeden. Ze gaan naar de kerk. Ja, mooie preek. Maar heb je hem gezien? Heb je hem gehoord? Heb je antwoord gehad? Gij zult mij leiden. U zegt, kan dat? Natuurlijk. Dit. En gij zult ontvangen. Roep mij aan in de dag van benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. Nee, gemeente, ik bedoel niet dat u een soort visioen krijgt of een soort hoorbare stem. Helemaal niet. Maar zijn geest, de geest van Christus, die ook de geest van de Vader is. Ik en de Vader zijn één. Die geest getuigt in uw eigen geest, door zijn woord, dat hij u hoort. En hij wijst u in uw persoonlijke omstandigheden de weg die hij wil dat u zal gaan. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Zo hebben we gezongen. Herkent u dat? We zien dit hier heel duidelijk. Want de Heere zegt iets tegen Petrus met bijzonder veel nadruk. Er staat hier, zo begint onze tekst, voorwaar, maar in het Griek staat er dan het ons zo bekende woord, amen, amen. En u weet wel misschien wat amen betekent. Het is vast en zeker. Onze catechismus legt dat woordje zo mooi uit. Wat betekent het woordje amen? Dat mijn gebed verhoord is. Nog veel zekerder dan ik in mijn hart gevoel. God hoort je gebed. Hij antwoordt op je gebed. De afgod antwoordt niet. Dus het is van groot belang, gemeente, wat de Heer Jezus hier tegen Petrus gaat zeggen. Maar dat is voor ons allemaal natuurlijk vanavond van groot belang. Want de Heer Jezus heeft ervoor gekozen dat hij dit woord vanavond hier in IJsselstein tot ons wil brengen. We mogen erbij zitten. We mogen naar luisteren. En voor ons eigen leven onze lessen daaruit trekken. Het is dus uiterst belangrijk, vast en zeker. En dan begint de Heer Jezus dus met het verleden. Toen je jonger was. Dus het is nou niet meer zo. Het was wel zo. Toen gordde jij jezelf, en dat moet u zien in het oosters kledinggebruik. Wij zien er geen van allen netjes uit, in Bijbels opzicht. Want alle mensen in de Bijbeltijd en lang daarna, trouwens ook in ons eigen land in de klederdrachten, liepen allemaal in het lang. Het lichaam geheel bedekt, zodat het nooit aanleiding kon geven tot verkeerde gedachten of gevoelens. Dat was de Bijbelse dracht die Jezus zelf droeg en zijn discipelen droegen. Maar wat gebeurde? Die lange kleding was natuurlijk niet altijd heel makkelijk. Als je op het land moest gaan werken, als je ging vissen, als je op reis ging. En als je dan actief werd, dan had men een gordel, een riem. En dan gordde men dat lange kleed op om daarmee daarna aan de gang te gaan. En Jezus zegt tegen Petrus hier dus, toen jij jong was, gordde jij jezelf. Je maakte zelf uit wat je ging doen. Zal ik dit, zal ik dat? En je wandelde en liep waar je wilde. Je ging overal heen. Maar wat ontbrak? Ja, wat ontbrak? Want als je Christus volgt, is dat afgelopen. Dat kan niet meer. Als Jezus zegt, ook tegen Petrus later, en hier ook, volg mij, dan kan je nooit meer je eigen weg gaan. De weg van Jezus gaat vaak juist helemaal tegen ons in. Hij zegt in mezelf, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Een kruis door je ik. De overgave, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Dat was dus in de jonge dagen van Petrus kennelijk niet het geval. Hij leefde niet in die overgave aan God. Hij godde zichzelf. Hij maakte zijn eigen plannen. Hij richtte zijn eigen leven in. En hij ging waar hij wilde. Dat is precies het beeld van een mens zoals wij allemaal van nature zijn. Eigen baas. Dat is onze ellende. Daarmee gaan we verloren. Want als God ons overgeeft, kan een oordeel zijn aan onze eigen keuzes, dan vliegen we regelrecht naar de hel. U zegt dat is hard. Het is gewoon waar. Want we maken de verkeerde keuzes. We zoeken niet de eer van God boven alles. En we onderwerpen ons niet aan Gods wil. Ja, een beetje. Een beetje gelovig, een beetje kerkelijk. Ja, wat heb je daaraan, gemeente? Niks. Is alles of niks. God wil je hart. En hij heeft er recht op. En je zal er zo gelukkig mee zijn. Je zal er eeuwig gelukkig mee zijn. Want het moet echt veranderen. De Heer Jezus zegt in Johannes 3 met evenveel nadruk. Daarom deed me dat daaraan denken. Ook amen, amen. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Opnieuw geboren. Een nieuw hart, een nieuw leven. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hij heeft zijn eigen geloof, zijn eigen mening, zijn eigen keus. Maar het is radicaal verkeerd. Daarom was het eerste wat Jezus sprak, gemeente, toen hij ging prediken, weet u het? En hij sprak dat tot Joodse gelovige, godsdienstige mensen. Wat was het eerste? Bekeert u. Keer om. Dat is het eerste woord. Dus het maakt zo helder als glas. Ieder mens moet omkeren. Veranderen. Vernieuwd worden. En dat duidt de Bijbel op heel veel manieren. De nieuwe geboorte. De ware bekering. De toewending naar God. De afkeer van de zonde en van de wereld. Wordt op zoveel prachtige manieren beschreven. Er zit ook zoveel kanten aan. De liefde van God wordt uitgestort in uw hart door de Heilige Geest. En die liefde trekt uw hart naar God en naar alles wat van God is. En die liefde leert u bidden. U wil geschieden. Niet de mijne. Zo was het dus. Ja, Petrus had daarin ook alles mee. Om zijn eigen leven te leiden. Hij kon zich goed redden namelijk. Hij was oersterk. U zegt, hoe weet u dat? Nou, in ditzelfde hoofdstuk staat dat hij alleen, toen hij Jezus op de oever zag staan, hij alleen, een net met 153 grote vissen aan land sleepte. Dan kan je niet slap wezen. En wij weten uit vele andere plaatsen in de Bijbel, ja, dat hij erg actief was. Laat maar zeggen, haantje de voorste. Hij ging vooraan. Hij wist wat hij wilde. Maar hij wilde niet wat God wilde. Hij was een vrijbuiter. Hij was de eerste die in de hof van Gethsemane het oor afsloeg, zijn zwaard trok. Ik zal... Petrus, Simon, zoon van Jona, heb je me lief? Ja, gemeente, dat is veranderd. Wij weten niet precies hoe. Wij weten dat zelfs van de meeste apostelen niet. Wel dat ze veranderd zijn. Want elk mens die zalig wordt, wordt veranderd. Kan niet anders. Anders kunnen we het koninkrijk van God niet zien. Elk mensenhart wat zalig wordt, gaat open voor de heerlijkheid en de schoonheid van Christus. En Petrus kon ook al tegen de Heer Jezus zeggen, dat was oprecht. Wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Dat was eerlijk. Maar natuurlijk in een discipel en ook toen en nu, ook in een ware volgeling van Christus, gemeente, is nog zoveel gebrek en onvolmaaktheid. Dat is ons verdriet. Dat is onze strijd. We willen het niet meer en we doen het toch. En daarom moeten we elke avond maar weer zeggen, Heere, ik heb er weer niks van terechtgebracht. U volgen, weer zo vaak mijn eigen keus gemaakt, weer zo vaak de dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen en weer zo vaak gedaan wat ik niet had moeten doen. Dan is daar die fontein geopend tegen onze onreinheid en tegen onze zondigheid. En is er weer nieuwe kracht in Christus, door de geest in ons hart, om toch het pad van zijn geboden achter hem aan, in zelfverloochening en kruisdragen, te gaan dragen. Dat gaat ons door diepe vallen heen. Dat is bij Petrus gebeurd, hè, gemeente? Misschien bij u ook wel. Want ja, dat had hij natuurlijk nooit gedacht. Dat hij zijn meester nog eens zou vervloeken. Vervloeken? Nou ja, met vloeken en eedzweren. Vloeken. Zo waar als God leeft. Kennen we niet. Ik heb hem nooit gezien. Ik heb helemaal niks met hem. Dat is gebeurd. Heb je hem ook wel eens verloochend? Niet voor hem uitgekomen. Als er gevloekt werd. Zeg maar niks. Zeg maar niks. Of als het je eerlijk gevraagd werd. Wie is Jezus nou echt voor jou? Heb je hem beleden, gemeente? Beleid je hem? Niet alleen een keer hier voorin. Maar in je leven van elke dag. Volg je hem echt. Dat is nodig. Toen je jonger was, ging het mis. Helemaal mis. Radicaal mis. Maar de grote verandering kwam toen Jezus in zijn leven kwam. En daar weten we wel iets van. Niet heel veel, maar toch wel iets heel moois, gemeente. Daarom wil ik dat ook met u delen. Op een gegeven moment. Er zijn twee markerende momenten die de Bijbel ons laten weten. De eerste was dit. Dat zijn broer Andreas, die had Jezus gevonden. De Messias. En daar was die jongen vol van. Dat kan ook niet anders. Als je Jezus vindt voor je eigen hart. Als je eigen zaligmaker. Als de enige die je voor eeuwig gelukkig maakt. Als je voor jezelf Jezus hebt gezocht en Jezus hebt gevonden. Kan je dan van hem zwijgen altijd? Kan toch niet, gemeente? Waarom hebben we in de kerk zoveel van die zwijgende christenen? Die nooit getuigen van wie Jezus voor hen is. Andreas had Jezus gevonden en hij ging evangeliseren. Want als je Jezus gevonden hebt, gemeente, en je weet hoe onmisbaar hij is voor jezelf, dan zie je dat ook voor een ander. En als je iets van het geluk en de zaligheid en de vrede van Christus in je hart ontvangen hebt, dan gun je dat ook iedereen. Dan zou je oh zo graag een middel zijn in Gods hand. Om anderen ook tot Jezus te brengen. Dat is toch helemaal verkeerd als dat niet zo is. Weet u wat de kracht van de eerste christengemeenten waren? Nou, ze hadden geen evangelisatiecommissie. Ik zeg niet dat dat niet mag hoor, dat is prima. Ze hadden geen zendingsbond. Het is prima. Maar weet u wat veel mooier was? Ze waren zelf zendelingen. Een moeder. Met haar gezin. Zelfs zendelingen. De buurvrouw ging kijken. Die mensen zijn echt gelukkig. En dan gingen ze getuigen. En de buurvrouw werd ziek. En ze ging ze liefdevol verzorgen. Voor niks. Zo is de kerk gegroeid. Levende getuigen. En Andreas, de broer van Petrus, die begon dicht bij huis. Ik ontmoet wel eens mensen, ja, ik bedoel dat niet negatief, maar het is wel helaas zo. Die moeten voor de zending weg en moeten dominee worden. En dat is prachtig natuurlijk. Maar ze beginnen nooit dicht bij huis. Hier in IJsselstein zijn toch ook wel heel veel mensen die nog niet gered zijn. Die nog zonder Christus leven. En die nog op weg zijn naar het eeuwige oordeel. Heb u daar geen meeleid mee? Kijk u nooit naar die mensen met de ogen van de Heer Jezus. Wat gebeurt, gemeente, als Jezus door het geloof in je komt wonen? En bij Andreas is dat gebeurd. De vonk van het geloof, door de liefde werkend, is overgeslagen. En wat ging hij doen? Naar zijn broer, Simon. Had een vissersbedrijf. Druk bezet man. Vrije leven gewend. Zee, weer, wind. Wij hebben de Messias gevonden. En dan zien we zo'n heel mooi zinnetje van Andreas dan. En hij leidde hem tot Jezus. Iets mooiers kan je niet doen. Als je zelf, hij was nog geen apostel hoor. Dat is hij wel geworden, maar dat was hij toen nog niet. Nee, daar hoef je geen dominee voor te zijn of ouderling. Je moet de liefde van Christus in je hart hebben. Je moet hem zelf hebben gezien. En door het geloof één met hem geworden zijn. En dat begint, en dat is een proces, dat weet ik wel. In het groeien, in de genade en de kennis van Christus. Maar dat begint. En waar dat begint, gemeente, begint de liefde. Begint eigenlijk alles. En waar dat begin niet is, is er ook niks. De Heer Jezus zegt immers zelf tegen de gemeente van Laodicea, jullie zijn lauw. Jullie zijn niet koud, jullie zijn niet heet, maar jullie zijn lauw. Ik zal jullie uit mijn mond spuwen. Ha! Wat een christenen. Dat zijn het niet. En weet u wat dan ook zo mooi was? Dat weten we dan ook. Ik heb het nu over het heden van Petrus. Hij liet zich meenemen. Hij stribbelde niet tegen, had geen tegenredenen. Ik weet dat natuurlijk niet precies en zeker, maar ik stel me zo voor dat hij kende zijn broer wel. En ja, dat hij dacht, daar is een wonder met die jongen gebeurd. Ik ken mijn eigen broer Andreas niet meer. Ik stel me zo voor, gemeente, dat hij als het ware, ja, straalde. En dat Petrus dat zag. Als je de Messias gevonden hebt, heb je toch alles gevonden? Dan heb je het leven gevonden. Dan heb je het eeuwige leven gevonden. Dan heb je de vergeving van je zonde gevonden. Dan heb je alles gevonden, gemeente. Alles ligt helemaal klaar in de Messias, de Verlosser, Jezus Christus. En buiten hem is er niets dan een eeuwig verderf. Ben u daarvan overtuigd? Dat moet gebeuren hoor. Dat is geloven. Maar Jezus zag hem aankomen en hij kende hem, want hij kent iedereen, ook al van tevoren. En Jezus zei, je bent Simon, maar ik geef je een nieuwe naam, Petrus. En bij een andere gelegenheid is het gebeurd dat hij nog, hoewel hij geloofde, nog geen volgeling, discipel was die met Jezus elke dag overal mee naartoe ging. En dat hij aan het vissen was. En Jezus kwam langs. En hij zei tegen Petrus, volg mij. Ik zal je een visser van mensen maken. Hou maar op met vissen. Want je mag andere vissen gaan vangen. Mensen vangen. Dat is een mooie uitdrukking, hè, gemeente. Het is een mooi boekje van een bekende Schotse schrijver, Thomas Boston. En dat heet De Kunst van Mensen Vangen. Ben u er ook wel eens mee bezig? Mensen vangen? Er zijn misschien hier ook wel mensen die graag vissen vangen. Maar je kan veel beter mensen gaan vangen. Ik zal u vissers van mensen maken. Ja, en dat is gebeurd, hè. Dat is heerlijk en rijk gebeurd in het leven van Petrus, gemeente. Wij weten, er is natuurlijk veel meer gebeurd. In het verband van deze tekst, ja, dan geeft hij ook duidelijk aan. Ja, dat is ook waar. Ondanks zijn ontzettend diepe val stelt Jezus hem 3 keer de vraag: heb je mij lief? En het laatste antwoord is toch: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kunt u dat ook zeggen, gemeente? Weet de Heer Jezus daar zelf van? Want dat is zijn eigen werk. Zijn liefde in uw hart. Want Jezus erkent het. Hij geeft hem juist 3 keer een opdracht. Jezus zegt niet tegen Petrus: nou, daar heb ik niet veel van gemerkt anders op Petrus. Doe je me 3 keer verloochende. Nee, dat zegt Jezus niet. Want wat had Petrus, dat weet u toch ook wel, na die verloochening? Liefdes, verdriet. Iedereen die Jezus echt kent, weet wat dat is. Petrus, naar buiten gaande, weende bitter. Zonde is bitter. Oneindig bitter. Als wij er iets van gaan zien, gemeente, wat wij Jezus hebben aangedaan door onze zonde. Wat wordt onze zonde dan bitter? Wat gaan we dan haten? Haten. Zonde haten. Ja, dat hoort er allemaal bij. Het ware geloof heeft zoveel kanten. Schaduwkanten, lichtkanten, diepten. Waarin Gods kinderen zoals Petrus toen roepen uit diepten van ellende, roep ik met mond en hart. Maar ook momenten dat ze mogen belijden: Heere, mijn God, ik zal u hartelijk lief hebben. Ondanks alles, Heere, u weet ervan. U weet ervan, ja. U weet het als het goed is. En Jezus weet het ook. En hij laat het u weten, dat hij het weet. Dat er een echte liefdesverhouding is tussen hem en tussen jou. En dat is heel teer. Dat is heel persoonlijk. De Bijbel vergelijkt dat, gemeente, met een kus. Want de ware gelovigen worden vergeleken met de bruid. En het intiemste boek uit de Bijbel is het Hooglied. En dat begint met: hij kusse mij met de kussen van zijn mond. En Johannes zei: wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die liefde komt van hem, uit zijn volheid, door de geest in uw hart, en maakt u een nieuw mens. Een mens vol liefde. U hebt ook nog die oude mens. Dat zien we in het leven van Petrus ook. Die strijd blijft zolang we hier zijn. Maar de nieuwe mens wint, gemeente. De nieuwe wint. Ik moet ineens denken aan dat mooie verhaal. Ik vertel dat vaak in de gevangenis. Toen ik in Amerika was, kwam een zendeling die was door God gebruikt om een Indianenstam tot bekering te brengen. En na een jaar kwam die weer eens terug. Of het allemaal ook gebleven was. En hij ontmoette het opperhoofd. En hij zei: hoe is het met je geloof? Wees standvastig gebleven. En toen zei die Indiaan: er zijn twee honden die in mij vechten. De goede en de kwaaie hond. En de zendeling vroeg: en welke wint het? En hij zei: die hond die ik het meeste eten geef. Die kwaaie hond moet je niet voeden. Die moet je geen eten geven. Dan wordt hij allemaal zwakker. Maar als je hem wel veel eten geeft, wordt hij allemaal sterker. En die nieuwe mens, de hoofdman, noemde hem dan de goede hond. De nieuwe mens, die mag je veel eten geven. Goed, lekker, stevig voedsel. Gods woord elke dag voortdurend. Daarbij leven, daaruit leven. Ja. Ja, gemeente. Dus met Petrus was zijn heden goed. Het was goed gekomen tussen Jezus en hen. En Jezus heeft duidelijk in deze drievoudige vraag hem bevestigd, herbevestigd, als apostel. Uit zijn diepe val opgehaald. En nu spreekt Jezus over zijn toekomst. Als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden. Je hebt niks meer te zeggen. En u brengen waar u niet heen wilt. Als je oud geworden bent, gaat het heel anders dan wat je van jezelf zou graag willen. Ja, gemeente, er zit hier ook veel ouder, ik ben ook oud. Wat willen we graag? Gezondheid? Nog langer leven? Wat wilt u graag? Wat is uw diepste wens? Of zitten hier ouderen die zeggen: ik zeg wel eens zachtjes tegen de Heere: lieve Heere, ik zou het liefst bij u zijn. Ik ben een zonde zo moe. Ik kan hier toch nooit leven zoals ik zou willen. Maar toch, door genade is er het willen wel. Maar de volmaaktheid nog niet. Ja, gemeente, dat zou mooi zijn. Dat was er zeker bij Petrus. Want, hoe was het met Petrus toen hij oud geworden was? Dat weten we. U kent zijn brieven toch wel. 1 en 2 Petrus. En daar citeer ik u wat uit. Want dan is hij oud en dicht bij zijn dood. 1 Petrus 5 vers 10. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Hij ziet de heerlijkheid schitteren. Het hemelleven trekt hem aan. En hij weet: het lijden wat ik hier moet lijden is maar een ogenblik. Is maar een zucht. Paulus zegt dat zo mooi, gemeente, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Maar hier komen de voorsmaken. En hier mogen we iets van zien. Het vergelegen land. Kent u dat prachtige boek van Bunyan, De Christenreis? Heel beroemd boek, na de Bijbel het meest gelezen christelijke boek van de wereld. En dat boek beschrijft de weg van een christen. En op een gegeven moment komt christen, hij gaat door diepe dalen heen. Maar als die daaruit komt, dan gaat de weg over een hoge berg. Een streek die heet Liefelijke Bergen. En met zijn metgezel getrouw beklimt hij die berg. En als hij dan op de hoogte van die berg is, dan heeft hij een schitterend vrij uitzicht op Immanuels land. Het land waar Jezus woont. Het land waar God regeert in alle volmaaktheid. Het land van eeuwige heerlijkheid en eeuwige lofprijzing, waar we eeuwig zullen wonen. Als we Christus mogen toebehoren, ik geef mijn schapen het eeuwige leven. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Ja, dat zijn kostbare momenten, gemeente. Petrus heeft ze hier. Heb je ze ook wel eens? Daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Ik las eens van een jongen van een jaar of 18. En die was ongeneeslijk ziek. En hij ging sterven en hij lag op sterven. En hij vroeg aan zijn vader: papa, wil u mij nog één keer naar buiten dragen? Waarom, jongen? Ik wil nog één keer de wereld zien waarin ik Christus heb gevonden. De wereld was alleen maar mooi voor hem, omdat hij er Christus had gevonden. Want deze wereld gaat voorbij, hè, gemeente. We gaan allemaal sterven. En deze wereld vergaat. Petrus zag het ook duidelijk. In zijn brieven schrijft hij daarover. De elementen zullen brandende vergaan. Er blijft niets over. Gelukkig niet. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes zag het. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daar ligt onze toekomst. Als het goed is. Als wij een even dierbaar geloof hebben ontvangen als Petrus. En als wij ons mogen herkennen, geestelijk herkennen, en ons één weten met allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. We weten nog iets meer, gemeente, want in 2 Petrus 1 vers 14 zegt hij het zo: alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel, mijn tent, bedoelt hij zijn lichaam, haast, spoedig zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. In de omgang met Christus heeft de Heer Jezus hem laten zien: kind, je strijd is bijna voorbij. Het einde is heel dichtbij. Nog maar even. Dan mag je bij mij thuis komen. Dat heeft Petrus mogen zien. En daarom was hij zo gewillig toen ze hem kwamen halen. Maar waarom? Schavot? Ja, u kent het misschien, de geschiedenis wel. Het is zeer de vraag of die waar is. Want het staat nergens in de Bijbel. Dat Petrus gekruisigd zou zijn met zijn hoofd naar beneden, op zijn eigen verzoek. Maar gemeente, die dingen verkondig ik niet. Ik deel ze mee als traditie, vooral in de Romeinse kerk. Maar uit de Bijbel blijkt zelfs niet één keer dat Petrus ooit in Rome geweest is. Want zijn laatste brieven schrijft hij uit Babylon. En u wil de traditie dan wel Rome-Babylon noemen, omdat het dan zo'n goddeloze stad was. Maar Babylon was in die tijd een grote Joodse stad, eigenlijk nakomelingen van het Tienstammenrijk. En dat was een hele uitgebreide Joodse traditie. En Petrus en Paulus hebben eigenlijk hun werkzaamheden verdeeld. Paulus zou uitgezonden worden naar de heidenen en Petrus zou naar de verstrooide Joden overal het evangelie gaan prediken. Maar één ding is wel zeker. Hij is de marteldood gestorven. Gelijk naar wij weten, maar het is traditie, van Jacobus weten we het, uit de Bijbel. Bijna alle apostelen. De marteldood. Ja, daar heeft niemand zin in. Want dat was echt niet leuk. Brengen waar je niet wilt. Ons lichaam en heel ons wezen deinst terug. Martelwerktuigen. Vreselijk. En toch, je zult je handen uitstrekken. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Heere, als daarin uw naam verheerlijkt wordt, wil ik dat van u ontvangen. De marteldood. Of het dan de kruisdood geweest is of een andere, maar hij is de marteldood gestorven. Maar in zijn dood is God verheerlijkt. En misschien is het goed, gemeente, dat is niet misschien, dat ook wij vaak aan onze dood zullen denken. Want er is niets meer zeker dan dat wij gaan sterven. Maar sterven wij tot heerlijkheid van God? Zal u in uw dood God verheerlijken? Petrus heeft dat mogen doen. Jezus heeft het gezegd, is ook gebeurd. Maar daar hebben wij nu even niets aan. Het gaat nu om ons. U zegt, hoe kan dat, dat je in je dood God verheerlijkt? Nou, daar zou ik heel veel van kunnen zeggen, maar ik noem u drie Bijbelse voorbeelden. Stel eens dat iemand deze week plotseling wordt weggenomen. Kan, gebeurt vaak. Ik heb grote gemeenten mogen dienen. Ik kan dat niet op één hand tellen, dat mensen, dat gebeurd is. Dat ze zondags in de kerk zaten en de volgende zondag al begraven. Ons leven is echt maar een damp, hoor. Ook al zijn we jong gesterk. U leest de kranten wel. Weer een ongeluk, weer een ongeluk. Ja, gaat toch allemaal ons voorbij. Maar het komt wel dichtbij. Ja, als het familie is wel natuurlijk. Maar gemeente, we gaan sterven. En dan is het eeuwig verloren. Eeuwig verloren. Of eeuwig behouden. Er is niet iets tussen. En of u dat nou gelooft, echt of niet, het gebeurt toch. Want de waarheid van de Bijbel is niet afhankelijk van ons geloof. Dat is waar in zichzelf. Maar als u gelooft, weet u dat. Alles wat hier geschreven staat, gebeurt. God liegt niet. Maar wat een eeuwig wonder als u dat vooruitzicht hebt. En dat gebed in uw hart, Heere, mag ik in mijn dood God verheerlijken. Mij kwamen drie Bijbelse voorbeelden te binnen, die deel ik nog even met u. Een man die plotseling werd weggenomen. U kent hem wel. Henoch. Wat lezen wij in de Bijbel? Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Daarin wordt God verheerlijkt. Hij is niet gestorven, dat weten we. Hij is wel weggenomen. Eens was hij er niet meer. Hij werd niet gevonden, ze hebben hem gezocht. Zijn vrouw, zijn kinderen, had familie, had gezin. Maar overal zoeken, waar is papa, waar is Henoch, waar is mijn man? Hij was in de hemel. Maar voor zijn wegneming staat er, heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. In zijn eigen hart. Gods vrede. In zijn ziel. Maar dat straalde hij ook uit. Toen Henoch weg was, werd dat als een groot gemis ervaren door de kerk van God. Een man die zo dicht bij God leefde, die zijn we kwijt. Die zijn we kwijt. We gunnen hem de heerlijkheid, maar we kunnen hem niet missen. God werd verheerlijkt en nog steeds, want zijn voorbeeld is nog altijd aanstekelijk. In het Nieuwe Testament, in Hebreeën 11, komt het terug. Ja, het kan ook zijn, gemeente, dat wij, ja, dat lijkt niet waarschijnlijk, maar op vele plaatsen in de wereld gebeurt het wel, dat wij de marteldood moeten sterven. Martel. Ik dacht in Bijbels verband aan Stefanus. Hij was nog jong, veelbelovend, vol van de Heilige Geest. En een woedende, godsdienstige menigte, fanatiek, van Joden, stond om hem heen en gooide keihard scherpe stenen naar zijn hoofd en borst en lichaam. En hij zei, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En zijn gezicht blonk als van een engel. En ze hielden toch niet op. Ze werden niet jaloers. Ze gingen niet bidden, Heere, maak mij zo gelukkig als die man. Zo blind en hard is een mens, ook een godsdienstig mens. Maar gemeente heeft in zijn dood God verheerlijkt, want zijn laatste gebed was voor zijn vijanden. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En daar zit een fanatieke jongen, Saulus van Tarsus. Bij elke steen klapt hij in zijn handen, goed zo. Maar u weet wat er gebeurd is. Blazende dreiging en moord. werd hij onderweg naar Damascus neergeveld. Wat heeft de dood van Stefanus? God verheerlijk. En Paulus schrijft later, ik heb meer gearbeid dan zij allemaal. Niet ik, maar de genade van God die met mij is. En zijn brieven zijn zo levend en krachtig, gemeente. We lezen ze elke dag, denk ik. En er zijn zo talloos vele mensen door tot God en Jezus gebracht, dat is niet te zeggen. En dan nog één voorbeeld en dan gaan we naar huis. Vader Jacob, 147 jaar oud, lang, zei hij zelf niet. Toen hij 130 was, was hij bij Farao gemeente. En toen zei hij dit, weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen geweest. Alsof hij zeggen wilde, ik ben hier nooit thuis geweest. Ik was hier een vreemdeling. Ik hoorde hier niet. En dat klopt. Een kind van God hoort hier niet. Dat is een vreemdeling op de aarde. Op deze aarde gaat alles om eer en om geld en om seks en om genot. Maar daar gaat het je niet meer om. Het gaat je om God. En daar draait deze wereld niet om. Daarom draait ze zich stuk. Eeuwig stuk, gemeente. Maar dwars door alles heen bouwt God zijn kerk. En Jacob, als hij zijn zonen zegent om hem heen staande en hen de toekomst soms voorspelt, houd even op. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Hij kan bijna niet wachten. Wat heeft die man God verheerlijkt? O, wat is het vaak gebeurd. Ik heb al sterfbedden meegemaakt, gemeente. Ziek en sterfbedden, waarin mensen mochten getuigen van de hoop die in hen was. En waarin de hemel al in hun hart was. En hun hart al bijna in de hemel. Konden niet wachten om bij hun liefste te zijn. Een eeuwig God drie enig. Te gaan verheerlijken en groot maken. Want dat weet iedereen die gelooft. En dat hier in beginsel beoefent. Dat word je nooit moe. Want dat is het leven. Dat is ons levensdoel. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. O, dat dat ook uw levensdoel mag zijn of worden. Amen. Zing op Psalm 68, vers 2. Waar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. 68, vers 2. Laten wij nu met dankzegging eindigen. Heere, nu is er hier niemand die kan zeggen, ik heb het niet geweten waar het in mijn leven om gaat. Geef dat uw woord zo diep in onze ziel gedrukt is, dat we het niet meer kwijtraken. Dat we niet zullen rusten voordat we eerlijk kunnen zeggen, eerlijk, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Het leven Christus, het sterven gewin, een gouden toekomst, eeuwige heerlijkheid, blij vooruitzicht. Geef het ons allen, Heere. Soms stilt u uw kinderen boven alles uit, alle moeite, alle verdriet. En mogen we zien, in dat vergelegen land, wat dan zo dichtbij is. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heb ootmoedig dank, Heere, voor wat u gaf deze dag in uw woord. Vergeef ons genadig wat niet was naar uw heilige wil. Geleid ons veilig naar onze woningen en maak ons klaar voor onze eeuwige woning, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 17, vers 8. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. 17, vers 8. Ontvangt nu de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.